Goed, we gaan naar 2 Korinthe, hoofdstuk 11. En dan lezen we maar de eerste 6 versen. De eerste 6 versen. En deze morgen zal ik trachten over deze 6 versen eerst een uitleg te geven. En daarna een specifieke die wat dieper gaat over vers 3, waar wordt gesproken. Over vers 2 wordt gesproken over de reine maagd die deze Korinthische gemeente voorstelt. We gaan lezen 2 Korinthe 11 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij, maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Ben ik dan al onervaren in het spreken? In kennis ben ik het niet. Maar we hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt. Ja, we zien hier dat eigenlijk Paulus gewoon verder gaat natuurlijk met hoofdstuk 10, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan. En we zien dat hij in dit gedeelte van hoofdstuk 11 direct benadrukt, nog veel directer dan daarvoor, want hij wordt steeds, legt hij toch wel in zijn prediking de vinger steeds meer bij de zere plek. Namelijk dat de valse apostelen die hier neergestreken zijn in de gemeente van Korinthe moeilijkheden veroorzaken. En we weten wel, die valse apostelen, die deinsden er niet ervoor terug om te pronken met hun geloofsbrieven, hun aanbevelingsbrieven. Dat staat er ook net voor in de laatste twee versen van hoofdstuk 10, vers 17 en 18. Maar wie roemt, roeme in de Heere, want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Maar deze valse apostelen, die roemden niet in de Heere, die roemden in zichzelf. En die beveelden ook zichzelf aan bij de gemeente van Korinthe. Ja, nou ja, dat is niet een lovenswaardig iets. Als je ook teruggaat naar hoofdstuk 3, 2 Korinthe 3, dan kan je er ook op uitmaken dat deze mensen met aanbevelingsbrieven daar waren neergestreken. Vers 1, hoofdstuk 3 vers 1, gaan wij weder onszelf aanprijzen of hebben wij soms gelijk sommigen, nou die sommigen hebben hier, aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig? Nee, zegt Paulus, onze brief, zijt gij, Korintiërs, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op de tafelen van vlees in de harten. Maar deze valse profeten, deze valse apostelen, waren dus neergestreken hier in Korinthe, hadden aanbevelingsbrieven bij zich en claimden dus dat zij apostel waren. En ze roemden dus over zichzelf. Ze roemden zelfs zo over zichzelf dat zij zich nog veel belangrijker achten dan de apostel Paulus. Als je dat leest ook in vers 12 van hoofdstuk 10, hoofdstuk 10 vers 12. Want wij durven ons niet tellen onder of stellen na sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf zonder het zelf te begrijpen. Dat deden ze. Ze roemden over zichzelf, ze roemden in zichzelf en ze vonden zichzelf zo belangrijk dat zij zichzelf aanprezen boven de apostel Paulus. Maar ja, we weten ook dat zij een hele negatieve invloed hadden op de gemeente van Korinthe met al hun leringen. Ze claimden dan ook niet alleen dat ze boven de apostel Paulus stonden, maar ze claimden ook dat de gemeente van Korinthe hun werk was. Dat lees je ook in vers 14 van hoofdstuk 10, vers 14b. Ze overschatten zichzelf, Paulus niet. Hij zegt, overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe, zonder te perken te buiten te gaan, door te roemen op andere arbeid. Maar dat deden zij wel. Zij roemden op de arbeid van Paulus en schreven dat helemaal aan zichzelf toe. Ze gingen de perken te buiten. Ja, ze overschatten zichzelf. Paulus overschatte zich niet. Maar hij wist wel degelijk dat hij apostel was. En weten wel, ze schilderden Paulus af als een hele zwakke spreker die in zijn spreken niets betekende. Hoofdstuk 10 vers 10. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Ja, dat zei dus over Paulus. En de Corinthiërs, dat hebben we ook gelezen de afgelopen keer overdacht, ja, die keken daar dus niet doorheen. Die prikten daar niet doorheen. Die zagen niet dat ze eigenlijk bij de neus werden genomen, op een hele sluwe manier eigenlijk, ja, meegenomen werden in de leringen en in de bedenksels van deze valse apostelen. Vers 7 van hoofdstuk 10. Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf dat evengoed hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. Gij ziet aan wat voor ogen is. Ze prikten er niet doorheen. Ze keken niet verder dan hun neus lang is. En ze geloofden daarom ook alles wat deze valse apostelen in de gemeente van Korinthe verkondigden. En dat is natuurlijk een strijd dan, want het gaat niet om persoon uiteindelijk. Dat doet er geen eens zoveel toe. Ook in onze dagen doet dat er helemaal niet toe. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat om Christus. Wie staat in het middelpunt van samenkomen? Wie wordt verheerlijkt? De spreker of Christus? De mens of Christus? Of wordt Christus eigenlijk van zijn voetstuk gehaald en wel zo van zijn voetstuk gehaald, dat hij langzamerhand niet alleen onteerd wordt, maar ook buiten de deur wordt gewerkt. En dat Christus eigenlijk buiten staat. Dat iedereen in zo'n gemeente denkt, hij is binnen. Ja, hij is niet binnen, de mens is binnen. De spreker is binnen. En die staat op de voorgrond. Die roemt in zichzelf. Die roept niet in de Heer. En dan moet je tegen leringen die daar allemaal verband mee houden, die dan verkondigd worden, ja, daar moet je een geestelijke strijd mee aangaan. En Paulus duidt het ook al aan in hoofdstuk 10 dat het een strijd is, een redelijke strijd. Want hij zegt in vers 3, nadat hij beschuldigd is dat hij naar het vlees leeft, zegt hij, trekt hij dat door naar de geestelijke strijd. Hij zegt in hoofdstuk 10, vers 3, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Nee, je moet tegen dit soort bedenksels, moet je niet, tegen dit soort redeneringen en bedenksels die mensen opwerpen, moet je niet met menselijke redenaties denken dat je op die manier er tegenin moet gaan of daarmee moet strijden. Nee, je moet de geestelijke strijd strijden. Je moet het woord Gods ter hand nemen. Het zwaard des geestes. Zo moet je strijden. En zo kan je de dingen ontmaskeren. Dat doet Paulus, want hij zegt hier in ook 10 vers 3. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. Tot de slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En dat is die geestelijke strijd. He? Dat je de bedenksels, de redeneringen slecht met het zwaard des geestes in je hand. Dat je die bolwerken naar beneden haalt. Dat je de schansen omverwerpt. En dat je in feite die bedenksels, die redeneringen krijgsgevangenen maakt. Zoals dat je het ook in een oorlog doet. Dat je de vijand krijgsgevangenen maakt. En brengt onder de gehoorzaamheid van Christus. Zodat het ontzenuwd wordt, ontkracht wordt. En de wapens hun ontnomen worden. En dat iedereen de onzinnigheid van dit soort bedenksels en de onzinnigheid van dit soort redeneringen inziet. Omdat er zoveel op het spel staat, moet Paulus wel hier een klein beetje onverstandig worden. Wat is voor hem onverstandig worden? Ja, dat is roemen. Daarom zegt hij ook in vers 1, och, van hoofdstuk 11 vers 1, och verdroegt gij een weinig onverstand van mij, maar dat doet gij ook. Hij vraagt eigenlijk dat ze een klein beetje onverstandigheid van Paulus moeten verdragen. Hij moet een klein beetje onverstandig worden. Hij moet een klein beetje gaan roemen. Hoofdstuk 10 vers 17. Maar wie roemt, roemen in de Heere. Hij wil alleen maar in de Heere roemen. Maar ja, om dit tegen te gaan, deze leringen van valse profeten, moet hij nu wel gaan opstaan en bewijzen dat hij de echte, de ware apostel is. En dat wat deze mensen verkondigen leugenachtig is. Niet waar is. Hij moet op zijn strepen gaan staan. Hij moet echt er tegenin gaan. En dat mag misschien een klein beetje onverstandig lijken, maar hij moet het wel doen. Hij wil zich helemaal niet verheffen, in spreekdiensten niet te verheffen, boven broeders en zusters, maar als hij geroepen is, heeft hij wel een taak te vervullen. En hij moet dan wel ook op zijn strepen gaan staan, in de zin van, in dit soort situaties moet je handelend gaan optreden, krachtig gaan optreden. Dan moet je een klein beetje onverstandig gedragen en je beroepen op je functie waarin God je geroepen heeft, waarin God je geplaatst heeft. Je wil helemaal niet roemen. Je hebt eigenlijk alleen maar een dienende taak. Maar nu moet je soms wel eens in dit soort situaties doorpakken. Gewoon de leiding nemen. Gewoon de zaken hard, handig recht zetten. En de dingen zeggen waar ze op staan. Er staat te veel op het spel. En daarom gaat Paulus hier een beetje onverstandig worden en gaat hij de vergelijking aan met die onvergelijkelijke apostelen, die met niemand te vergelijken zijn, maar ze zijn wel vals. En hij gaat zijn ware apostelschap met het valse apostelschap van deze tegenstanders vergelijken. Hij gaat kortom de confrontatie hier met deze mensen aan. Laten we eens kijken naar zijn motief. Wat is nou het motief waarom Paulus dat doet? Hoofdstuk 11 vers 1 en 2. Och verdroegt gij een weinig onverstand van mij, maar dat doet gij ook, want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Zijn motief is dat hij met een ijver Gods over de Korintiërs waakt, opdat zij hun roeping niet zullen mislopen, namelijk om een bruid te zijn van Christus. Dat ze niet als ware uit hun positie worden gehaald, dat ze een reine maagd blijven. Hij wil ze bewaren als een reine maagd. Als mensen die geestelijk geen overspel gaan plegen met andere minnaars. Want dat is wat die valse profeten uiteindelijk doen met hun leringen. Ze verleiden om iets en iemand anders te gaan aanhangen en op deze wijze geestelijk overspel te plegen, zodat ze helemaal geen maagd meer zijn die het huwelijk ingaan, helemaal geen reine maagd meer zijn, maar dat ze uit hun liefdesrelatie met Christus zullen worden getrokken. Dat doet de slang. Hoofdstuk 11 vers 3. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachte van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Dat is de drijfveer van Paulus. Hij is bevreesd dat ze van die loutere, eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. En dat de tegenstander dat lukt met behulp van deze valse profeten die valse leringen leren. Zodat ze helemaal geen reine maagd meer zijn. Zoals hij de Korintiërs voor Christus wil stellen. Dat ze hun roeping als bruidsgemeente zullen mislopen. En dat zou het werk wat Paulus eraan gehad heeft totaal teniet doen. En ja, hij zou er ook geen loon voor ontvangen. Hij moet erover waken. Hij moet ervoor staan. Hij is er verantwoordelijk voor. En hij is de apostel daarvoor. Ja, en heel veel oud-testamentische gedeelten, dat gaan we niet lezen, maar daar is beschreven hoe Israël als een ontrouwe echtgenote haar minnaars achterna liep. In geestelijke zin. In geestelijke zin. Ontrouw werd. God ontrouw werd. En eigenlijk het verbond wat ze met God gesloten had, verbrak. En hoe God zich voelde bij dat ontrouw worden van Israël, zo voelt Paulus zich hier ook. Hij is zo bang dat de Corinthiërs geen reine maag meer blijven, maar ontrouw gaan worden. Niet meer als ware zich voorbereiden op de komst van Christus, die hier in de handelingen, in deze tweede Korinthiërbrief ook, nabij is. Zeer spoedig zou gaan plaatsvinden, als alles zijn loop zou krijgen. En dan zouden ze niet rein blijven. En daarom waakt hij over deze Korinthiërs, vers 2, met een ijver Gods. De Statenvertaling zegt, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb jullie er toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Ik vind het nog veel scherper en duidelijker vertaald, vaak de Statenvertaling. Maar de Statenvertaling zegt het goed, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. En die ijver Gods is eigenlijk de ijver des Heren om te zorgen dat de Korintiërs rein blijven en niet besmet raken. Zodat ze eigenlijk gaan wijken als gemeente uit de positie, als bruidsgemeente waar deze Korintiërs in geplaatst zijn. Wij zijn daar niet in geplaatst, hoor. Maar goed, om een vergelijking daarvan aan te gaan over hun positie, zullen we als we tijd overhouden, dat is ook maar de vraag, zullen we in het tweede gedeelte van de overdenking daarbij stilstaan. Dus ik sla het nu even over. Dan gaan we verder met vers 3. Wat we al hebben gelezen, maar lezen we nog een keer. Vers 3. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Ja, het is verleiding. Dat staat ook zo, hè, in het vers. Verleiding. Zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde. Ja, Eva werd verleid door de slang. En hoe werd ze verleid? Nou, dat weten we wel. De slang weet heel goed wat Gods boodschap is aan Adam en Eva. De slang kent heel goed die boodschap. Maar als je heel goed dat gaat analyseren, zodra als de slang gaat aanhalen wat God zegt, wat Christus zegt, dan moet je driedubbel op je hoede zijn. Want hij zegt wat hij zegt, lijkt sprekend op de waarheid. En als je niet oplet, zou je haast denken, ja, dat heeft God gezegd. Dat heeft Christus gezegd. Maar niet waar. Hij haalt er iets van die waarheid af. Het zijn halve waarheden. En we weten, spreekwoord wel, halve waarheden zijn erger dan hele leugens. We hebben het doen met de slang. We hebben het doen met de diabolos, de dooreenwerper. En wat werpt hij doorheen? Hij werpt door de waarheid de leugen heen. Waarheid en leugen mengt hij in een mengbeker. Dat is wat de diabolos doet. Zijn naam betekent dooreenwerper. Dat is wat Satan doet. Zijn naam betekent tegenstander. Zo valt hij altijd aan. Hij is heel sluw. Hij haalt God aan. Maar hij haalt God nooit correct aan. En we dienen te realiseren dat de bedenksels en de redeneringen die hij poneert, dat die als twee druppeltjes water lijken op de waarheid. Het is niet eenvoudig dat te doorzien. En helemaal niet als er natuurlijk mensen een gemeente zouden binnenkomen, zoals hier in Korinthe, die zeggen, ik ben apostel. En ze hebben nog aanbevelingsbrieven bij zich ook. En zeggen, kijk maar. En ze gaan spreken en je luistert ernaar en je denkt, joh, dat is de waarheid. Ja, pas op, toets alles altijd aan het woord van God wat verkondigd wordt. Ook al is het via de televisie, ook al is het via de radio. Altijd, ook al is het geschreven of op internet te lezen, noem maar op. Alles verifiëren, alles toetsen aan het woord van God. Ja, Eva deed dat niet. En Adam ook niet. Toen Satan, de slang in het paradijs, heeft God niet gezegd dat? Ja, en wat hij dan aanhaalt, ja, dat is niet helemaal de waarheid. Het is heel sluw. Om nogmaals naar hoofdstuk 10 te gaan, vers 4. Het zijn redeneringen. Het zijn bedenksels. Wat staat er over die geestelijke strijd in dit gedeelte, vers 4? Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. De slechte van bolwerken. Let op, er zijn hele bolwerken in het christendom. Hele bolwerken zijn er te vinden van allerlei redeneringen, van allerlei dogma's. Dat zijn gewoon bolwerken, die dogma's. Die werp je niet zomaar omver, hoor. Die sleg je niet zomaar. Daar heb je mee te maken tot slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God. Ja, want dat is het doel. Dat is ook wat de schriftgeleerden deden, de fariseeën. Daar beschuldigde de Heer Jezus hen ook openlijk van. Dat hij zegt, jullie nemen eigenlijk de kennis van God weg. Jullie doen het woord van God eigenlijk op slot. En jullie werpen de sleutel weg, zodat niemand hem meer vinden kan. En de sleutel op het woord van God, ja, die verdonkeren maan jullie. Jullie bedekken de waarheid met de leugen. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten, elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Het zijn bedenkselen. Het zijn bedenkselen. En we dienen te begrijpen, de slang zit er allemaal achter. Je denkt, dat zal dat toch niet waar wezen? Ja, de slang zit al achter al die redeneringen, achter al die bedenkselen. Dat zijn zaken die de mens worden ingefluisterd en die theologen dan gaan verkondigen door de eeuwen heen. Zoek maar eens op 1 Timotheus, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. 1 Timotheus, hoofdstuk 4. En dan spreekt Paulus als het ware over zijn dagen heen. Hij heeft het dan over latere tijden. Maar er is iets tegen hem gezegd, heel nadrukkelijk. Vers 1 van hoofdstuk 4, 1 Timotheus 4, vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk. De geest legt het dus, blijkbaar bij Paulus heeft hij de nadruk erop gelegd. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden, nog eens in de tijd van Paulus, maar de tijd die daarna kwam, in latere tijden, nog meer fout ook, er komen allemaal tijden aan die later zijn, sommigen zullen afvallen van het geloof. Hoe zullen sommigen afvallen van het geloof? Dan staat erbij, doordat zij dwaalgeesten en leringen van mensen volgen. Nee, niet van mensen. Dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Dat is de situatie. Die leringen, die bedenksels, die redeneringen, die zijn van boze geesten, die worden ingegeven door de slang. Die als het ware de waarheid van het woord van God wil vertroebelen. Zodat je de waarheid en de leugen niet meer van elkaar kan onderscheiden. Zodat je niet meer weet, zodat je de boom het bos gewoon niet meer ziet. Dan ga maar kijken op het gebied van de religie en van de godsdienst. En zelfs van inhoudelijk van het christendom. En het evangelie wat erin verkondigd wordt. Je kan door de boom het bos niet meer zien. Echt, als je de sleutel op het woord van God niet hebt, dan zie je door de boom het bos niet meer. Dan weet je niet meer wie je kan en wel en niet kan geloven. Dan loopt alles door elkaar. De een zegt dit, de ander zegt dat. En het lijkt nog allemaal waarheid ook, zo op het eerste gezicht. Daar hebben we mee te maken. Dat is de sluwheid waar de slang mee omging, ook hier in de Corinthische gemeente, zodat die Corinthiërs kans liepen van dat hun gedachten van de eenvoudige, loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Hun gedachten zouden afgetrokken zullen worden. Ja, als je die Jezus leert kennen in je leven, dan denk je aan hem. Dan ben je met hem bezig. Dan zijn je gedachten bij hem en bij niemand anders. Wat heb je als je ook in het normale leven verliefd raakt en een liefdesrelatie, ook al ben je nog niet gehuwd, dat is hier ook het geval met de Corinthiërs, die zijn helemaal niet gehuwd, zijn een reine maagd, Ze worden ze voorgesteld aan één man, Christus. Maar ze waren als ware, ze hebben de liefde tot de Heer Jezus gekregen. Maar daar kon je van afgetrokken worden. Om liefde te krijgen voor andere dingen. Om andere leringen die zo belangrijk voor je worden, dat die als ware de loutere toewijding aan Christus gaan verdringen. En dat je gedachten niet met Christus bezig zijn, maar met andere dingen. Laat dat de grote toetssteen maar zijn voor alles wat naar ons toe komt. Voor alle leringen en redeneringen en bedenksels. Die mensen kunnen bedenken, waarachter soms dus inderdaad boze geesten kunnen staan, waardoor mensen af kunnen vallen van hun geloof. Wat is de toetssteen dan? Nou, de toetssteen is altijd, blijft Christus in alles wat er geleerd wordt in het middelpunt staan? Wordt hetgeen wat je over de Bijbel dan leert, wordt Christus daardoor steeds verder verhoogd? Of wordt zijn positie ontnomen? Als zijn positie ontnomen wordt, dat hij hierdoor niet meer, nog meer verheerlijkt wordt dan daarvoor in je gedachten leven, maar hij wordt naar beneden gehaald, iets anders komt ervoor in de plaats, dan moet je op je hoede zijn. Neem nou bijvoorbeeld de verborgenheid, de leer over de verborgenheid van Christus en zijn gemeente. Als je de Efezebrief neemt, de Colossensebrief, de Filippenzenbrief die daarover gaan, en je gaat er diep op in, dan ontdek je dat de heerlijkheid van Christus neemt alleen maar toe. Je leert wel kennen je eigen roeping, dat het een hemelse roeping is, een bovenhemelse roeping is, waarnaar je mag wandelen. Maar je leert heel duidelijk in de Efezebrief dat eigenlijk het is de roeping van Christus. Het is zijn roeping waarin wij mogen delen. Het is zijn positie waarin wij mogen delen. Maar zijn positie wordt in de Efezebrief aan de rechterhand Gods in de hemelse gewesten enorm ten tonele gevoerd en aan ons uitgelegd. En we krijgen nog veel meer eerbied voor de Heere dan daarvoor. Hij wordt groter in ons. Dan zijn we niet met onszelf bezig, als we zo'n groeiend geloof. En dan worden wij zelf niet zo belangrijk. Nee, het gaat om hem. Het gaat om zijn roeping. En het gaat ook wel om hemelse zegeningen waar we mee gezegend zijn. Maar het gaat daar over de rijkdom zijner genade. Van zijn genade. En ze allemaal zegeningen, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Ja, in wie? Vergeet dat niet. In Christus. En als je dat maar blijft zien, en als je het zo toetst, alles wat je daarover bedenkt, dan is het goed. Dus altijd moet het zo zijn, dat je gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus niet afgetrokken zullen worden. Dat hij in het middelpunt blijft staan van je denken. En toewijding aan Christus is overgave aan Christus. Ontdekken dat je met hem mede gekruisigd bent. Dat je met hem gestorven bent. Dat je met hem begraven bent. Dat je met hem opgewekt bent. In nieuwheid des levens opgewekt bent. En dat je met hem wandelt. En ook dat je met hem gezet bent. Geplaatst bent. In de hemelse gewesten. En dat is een hele ontwikkeling, waardoor je vernieuwd raakt in je denken. Waardoor je geheel anders realiseert dat je geheel anders. En dat door de vernieuwing van je denken, dat gedachtenleven, wat hierover gaat in vers 3, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Nee, dan gaat je gedachtegang, die gaat helemaal naar Christus toe, naar de nieuwe mens toe, wie we in hem geworden zijn, door genade. En zijn grootheid neemt alleen maar toe. Als je misschien ooit in je leven tot geloof gekomen bent, dan heb je misschien met vele anderen eerst beleid dat je Jezus kent. Maar al spoedig, als je groeit in het geloofsleven, ga je niet meer spreken over Jezus. Jezus dit en Jezus dat. Om zo over hem te spreken, laat je daarna. Dan ga je heel spoedig spreken over Christus Jezus. En als je nog verder groeit, ga je ontdekken dat hij de Heer is. De Heer de God is. En dat je spreekt uit eerbied over hem. Over de Heer, Jezus Christus. En zo maak je hem groot. Dan word je niet afgetrokken. Als die ontwikkeling in je geloofsleven er is, in je gedachtenleven is, dat je vernieuwd raakt in je denken. En dat je nieuw gaat leren denken, hemels gaat leren denken, niet aardsgericht, maar hemelsgericht, enzovoort. Dat is alleen maar Christocentrisch denken, in plaats van egocentrisch denken. En dat is een heel belangrijk kenmerk. Dat moeten we altijd gebruiken als toetssteen. Wie staat in het middelpunt? Wij zelf of Christus? Naar wie gaat alle aandacht? Naar Christus of naar onszelf? Vers 4. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ja, dat is het probleem. Er kan een andere Jezus gepredikt worden. Er kan een ander evangelie gepredikt worden. En dat is tegenwoordig heel erg moeilijk dat te onderscheiden. Want alles wat allerlei groeperingen en gemeenschappen, kerken en kringen en genootschappen en ik weet niet waar, hoe het allemaal moet noemen, verkondigen. Ja, die zeggen allemaal, wij verkondigen de evangelie. Ja, maar dan moet je toch wel over nadenken, wat is dan jullie boodschap? Wat is dan voor een evangelie? Ze noemen het allemaal evangelie en ze hebben allemaal de naam van Jezus continu in de mond. Dus daar herken je het niet aan. Je kent het misschien nog wel, daar zou een sirene bij ons kunnen afgaan, een lichtfabriek bij ons kunnen gaan branden, een lichtje op kunnen gaan bij ons, als we opeens proeven dat er toch wel een hele andere geest waart eigenlijk in hun kringen, in hun gemeenschappen, in hun samenkomen. Want als je dat meemaakt en je toetst aan het woord van God, aan de Christus uit de Bijbel, dat je denkt, ja, ze hebben het wel over Jezus, maar dat is de Jezus van de Bijbel eigenlijk niet. Die mensen kennen de Jezus van de Bijbel eigenlijk niet. Ze kennen alleen maar een karikatuur van de Heere Jezus. Ze hebben een Jezus gemaakt. Die hebben ze naar eigen idee gemaakt. En die hangen ze aan. Maar niet de Heere Jezus van de Bijbel. Die kennen ze onvoldoende. Ze staan heel ver eigenlijk van de Heere Jezus Christus af. Mijlen ver. En zien misschien Jezus heel ver, heel flauw, heel onbeduidend in de verte. Maar hebben er een voorstelling van die helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt. Vaak kan er ook een evangelie worden verkondigd, om het maar met Paulus te zeggen, een evangelie, een ander evangelie, en dat evangelie is naar de mens, zegt Paulus. Paulus maakt in zijn leven ook mee, niet alleen bij de Corinthiërs, dat die valse apostelen hier een heel ander evangelie verkondigden, en dat evangelie, daar kunnen we gelijk hier wel aan stippen. Ja, dat gaat er natuurlijk in als koek, want Paulus zegt het ook, gij verdraagt dat zeer wel. Ja, de Corinthiërs verdragen dat zeer wel. Niet alleen de Corinthiërs hoor. Als een ander evangelie wordt verkondigd, bijvoorbeeld onder de Galatiërs, dan hebben de Galatiërs dat ook heel goed verdragen. Dat is als kenmerk, hè. De boodschap van God gaat er altijd moeilijk in. De boodschap die verdraaid is door de diabolos, door de dooreenwerper, die de waarheid als ware geweld heeft aangedaan, door daar leugenachtige zaken in te brengen, ja, dan wordt het een stuk aannemelijker voor de mens, en dan opeens gaat het erin als koek. Halve waarheden, die erger zijn dan hele leugens, gaan erin als koek, maar de waarheid stoot af. De ware boodschap van God stuitert af op wie de mens is. Namelijk een mens die van nature een zondaar is, die eigenlijk van God niet wil weten. Dat is het probleem. Als je gaat naar de Galatenbrief bijvoorbeeld, waar ook over een ander evangelie gaat. De brief meteen hier na de tweede Korinthebrief, Galaten 1. Ja. Dan verbaast eigenlijk Paulus hier bij de Galatiërs, net zoals bij de Korinthiërs. Hij zegt bij de Korinthiërs, gij verdraagt dat dan zeer wel. En hij zegt hier in hoofdstuk 1 vers 6, het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Ja, het verbaast hem. Ja, je kan met verbazingwekkende, kan je er naar kijken hoe het mogelijk is. Dat mensen die toch beter zouden moeten weten, zich binnen de kortste keren laten afbrengen van het ware evangelie tot een ander evangelie, wat geen evangelie is. Wat helemaal geen boodschap van God is. Maar eigenlijk een karikatuur is van het evangelie wat God aan je gebracht heeft. Het verbaast hem. Het verbaast mij dat u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Nee, dat is geen evangelie. Er zijn talloze kerken en kringen en gemeenschappen en kerken en samenkomsten waar het evangelie wordt verkondigd. En dan staan ze maar in de naam van Jezus dit, in de naam van Jezus dat. Maar ik zeg er gelijk overheen, dat is geen evangelie wat ze verkondigen. En er zijn er altijd hoor. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ja, dat was in de dagen van de Galatiërs zo. In onze dagen nog net zo hoor. Er zijn nog steeds sommigen die u in verwarring brengen. Die de broeders en zussen in verwarring brengen. En wat doen ze? Ze gaan het evangelie van Christus gaan ze verdraaien. Hoe gaan ze verdraaien? Ja, nou dan krijg je wel steun in hoor. Van boze geesten. Die leringen brengen. Leringen van boze geesten. Die de mensen wel bereid zijn om op het verkeerde been te zetten. Die zeggen, dit is de boodschap van God. Zoals Eva werd verleid door de slang. In het paradijs. Dit heeft God gezegd, toch? En dan de conclusies daaraan verbinden. En de gevolgtrekkingen. Die helemaal niet des Heren zijn. Vers 8. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen we u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik u thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Hier vervloekt Paulus dus, of het nou een engel is, of een mens is, hij vervloekt hem. Ja, hij gaat hier als apostel optreden, hier in Galaten. En zo gaat hij net zo optreden hier, de brief die hiervoor staat, in Korinthe. Hij moet wel. Die zijn vervloekt, dat is vals. Dat is vals. En dan weet je wel, dan begeef je op een moeilijk pad, want ja, dan krijg je kritiek hoor. Dan krijg je kritiek. Dat wordt niet als vrolijk ervaren. Nee. 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 En win je daar dan mensen mee? Nee. Win je met het normale evangelie, wat niet verdraaid is, win je daar mensen mee? Nee. 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 Vers 10. Tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Nee, hij moet er wel tegenin gaan. Hij behaagt er helemaal geen mensen mee. Hij wint er ook geen mensen mee. Maar hij zegt, als ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Nee, wanneer ben je geen dienstknecht van Christus en behaag je de mensen? Nou, bijvoorbeeld tegenwoordig, ik noem maar een voorbeeld, met het zogenaamde welvaartsevangelie. Nou, dan spreek je toch naar het hart van de mens. Neem Christus aan, joh, en je krijgt een glanscarrière in deze wereld. En je krijgt toch een dikke bankrekening. Die buigt daar gewoon onder, als je maar in de weg des Heren wandelt. Nou, de welvaartsevangelie is helemaal naar de mens en wil de mens heel graag horen. Of neem die reeds Christus aan. Bent u ziek? Heeft u last van een of andere ziekte? Of ben je van een trapje gevallen en heb je een zere voet? Nou, dan ga je dan naar een gebedsgenezer toe, ben je zo genezen. Al dit soort lulkoek gaat erin als koek. Dan win je mensen. Oh, dat kan je zien. Ga maar in deze wereld op deze zondagmorgen kijken, overal in de wereld, ook in Nederland, waar het vol zit. Waar er duizenden mensen bereid zijn om opeens daar onder het gehoor te komen van het woord van God. Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Van het evangelie van God? Nou, dat zou ik niet zo durven zeggen. Om in aanraking te komen met de Heere Jezus Christus? Nee. Wat moet daar? De geest van God? De Heilige Geest? Nee, er waart een hele andere geest in die samenkomsten. En wie staat in het middelpunt? De Heer Jezus Christus? Of de mens? Ja, het is de mens. Vers 11, want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Het evangelie zegt hij hier in vers 11, het is niet naar de mens. Maar dat evangelie zien we verkondigd worden. Als we teruggaan naar 2 Korinthe 11, vers 3, dan staat er dus, maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Dan staat het woord verleiden. Verleiden. Hoewel ik nog niet geloof dat wij exact in de eindtijd leven, om zo maar te spreken van Matteüs 24, dat alles wat in Matteüs 24 verkondigd is, in de laatste reden van de Heere Jezus, een profetische reden, geloof ik dat het merendeel daarvan nog toekomstig is, maar ik geloof wel dat we heel snel naar die eindtijd toe zullen snellen. Dat we leven wel in de hele voorontwikkeling naar die eindtijd toe. Dat woord verleiden, ja, heeft de Heer Jezus het daarover? Ja, in Matteüs 24, nou zoek maar op, Matteüs 24, Matteüs 24, vers 4. En Jezus antwoordde en zei tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Dat is diezelfde verleiding van 2 Korinthe 11. Ik kan het doorlezen door vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Dan heb je die verleiding. Zie toe dat niemand u verleide. En er ook zo in vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Ja, als dit allemaal geschreven is door de Heer Jezus en gezegd is over Jezus, over die eindtijd, over die laatste der dagen, vlak wat er geschieden zal, voor zijn komst. En dan in het bijzonder weet ik wel onder Israël. Maar ja, als wij in die voortijd daarvan leven, dan moeten we ons wel realiseren, ja, dat die verleiding er ook in onze tijd is en plaatsvindt. En dienen we dus in feite deze waarschuwing van die Jezus te harte te nemen. Ook Paulus neemt ons mee naar een schildering van die laatste dagen in 2 Timotheüs 3. In 2 Timotheüs 3. En ik zal er niet te veel over zeggen, maar 2 Timotheüs 3, vanaf vers 1, dan zegt hij, weet wel dat er in de laatste dagen, en dat zijn in dit geval de laatste dagen van zijn bediening, de bediening van de verborgenheid, die eindigt op een gegeven ogenblik, die boodschap wordt dan niet meer verkondigd over de verborgenheid, en dan de laatste dagen, hoe zien die laatste dagen van die bediening eruit? Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Het woord zwaar is in de betekenis van demonisch zwaar. Demonische tijden breken aan. Tijden van boze geesten. Boze geesten die leringen brengen. Waardoor je de kans loopt dat je afvalt van het geloof. Zware tijden, demonische tijden zullen komen. Want de mensen, het hier een beetje vertaald alsof het hier bedoeld wordt, de mensheid in het algemeen, maar vanuit de context en ook vanuit het Grieks kan je herleiden dat het gaat over geestelijke mensen, godsdienstige mensen, broeders en zusters. Want de broeders en zusters, om het zo maar even heel scherp neer te zetten, want de broeders en zusters zullen zelfzuchtig zijn. De broeders en zusters geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkeren van het goede, verraderlijk, goedeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Ze kennen dus allemaal wel wie Christus is. Ze weten wie die is. En ze hebben allemaal ook de schijn van godsvrucht. Ze zeggen allemaal dat ze christelijk zijn. Maar ze zijn het niet. Ze hebben de kracht daarvan verloochend. Houd ook deze op een afstand. Want tot hen behoren zij die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen die met zonde beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten. Ja, dat is gewoon overspel en hoererij. Dat zijn seksuele zonden. Die zich ten alle tijden laten leren zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen, zoals Jannes en Jambres, daar heb je de tegenstanders van Mozes, hè? De tegenstanders van Mozes staan ook deze de waarheid tegen. De waarheid wordt tegengestaan. Je hebt te maken in feite met mensen die zich wel christelijke voorgangers noemen, maar het zijn eigenlijk vergelijkbare met Jannes en Jambres. Ze staan Mozes tegen. En ze doen nog dezelfde wonderen ook, want het waren de twee grote tovenaars onder Farao. En die konden in heel wat gevallen, konden zij in het begin die tekenen, hè, die oordelen die over Egypte kwamen. He, die konden ze nabootsen, dat konden ze nadoen, dat konden ze ook doen. Leek net echt, maar dat was niet echt wat ze verkondigden. Wie er denken bedorven is en wie er geloof de toets niet kan doorstaan. Ze hebben wel geloof. Ze zeggen ook te geloven, ze zeggen ook Christus te kennen, maar hun geloof kan de toets niet doorstaan. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan alle overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. Ja, het komt tot een climax tussen Mozes en Jannes en Jambres. En zo komt het uiteindelijk ook, komt het tussen de ware verkondiging en deze leugenachtige verkondiging tot een climax in die laatste dagen, in die eindtijd. Hoofdstuk 4, vers 3. Want er komt een tijd. Ja, die tijd was er in Paulus nog niet, 2 Timotheus 4 vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Ja, nou, als het niet zo is dat het niet onze dagen is, dan weet ik het niet meer. Maar die tijd is wel aangebroken langzamerhand. Wij leven wel langzamerhand in die laatste dagen. Of we leven naar die laatste dagen toe. Die tijd is er, dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen. En dat ze hun gehoor is verwend. Ze willen eigenlijk evangelie horen naar de mens. Wat er lekker ingaat. Wat hen aanspreekt. Wat, ja, waar ze dan wat aan hebben. Uiterlijke zaken. En omdat hun gehoor daarnaar verwend is, halen zich tal van leraars bijeen. Nou, als je ziet wat de mensen allemaal voor predikers bijeenhalen. En vooral in de Verenigde Staten van Amerika. Wat nu eigenlijk de bakermat is en de bakermat geworden is van de evangelische geloofsbeleving in onze dagen. Ja, daar zie je dit geschieden. Daar heb je die massabijeenkomsten die overslaan naar Europa. Overslaan ook naar Nederland, wat ook allemaal nagebootst wordt. Het hele idee van hoe je gemeente moet opzetten. Hoe je ook moet prediken. Hè, hoe je ook de tv daarvoor moet gebruiken. Dat slaat allemaal over. En wat je daar ook moet verkondigen. Dat je niet meer zo over het kruis moet spreken. Dat je ook niet meer moet spreken zo nadrukkelijk over dat mensen zondaren zijn. Het zondeprobleem en de verlossing. Dat ebt als het ware weg. De mens komt veel meer in het middelpunt te staan. Ten nadele van Christus. En langzamerhand komt Christus gewoon buiten de deur te staan. Door dit soort leraars. Vers 4. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren. Dat geschiedt er in onze dagen. Steeds meer en meer. Meer en meer een fabelprediking. Met een valse Christus, een andere Jezus, een andere geest, een andere evangelie. En ze verdragen dat zeer wel. En het verbaast ons hoe schielijk vele evangelische kringen en groeperingen, ook al is dat in de afgelopen eeuw uiteengegaan in talloze richtingen, maar goed, ze kenden allemaal de Heer Jezus. En bij de een was dit belangrijk en bij de ander was dat weer belangrijk. Maar ze waren wel in de Bijbelse lijn. Maar het verbaast ons hoe schielijk, hoe snel het eigenlijk in de laatste 10, 20 jaar het in de wereld, in de evangelische wereld, is gegaan op dit punt. Vers 5, blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van de evangelist, verricht uw dienst ten volle. Gewoon door blijven gaan, zegt Paulus. Ja, we moeten gewoon door blijven gaan. Onze dienst blijven uitvoeren ten volle, het werk doen van de evangelist, en het lijden dan maar aanvaarden, en er wel nuchter onder blijven, hoor. Want als je op de televisie ziet hoe mensen tegen de vlakte gaan, en hoe duivels worden uitgedreven, en al dat soort dingen meer, nou, je blijft er maar nuchter onder. Onder al die gebedsgenezing, onder al die tongentaal, onder al die profetieën die geuit worden, waar je cursus in kan krijgen enzovoort, blijf daar maar nuchter onder en toets alles aan het woord van God. Ja, in welke situatie komen wij? We komen in een situatie langzamerhand, dat is wel ingetreden in onze dagen, volgens mij van Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3, wat eigenlijk de kenmerkende beschrijving geeft van de christenheid in het algemeen. En zo zijn al deze brieven ook opgesteld, deze zeven brieven, in Openbaringen 2 en 3, aan die zeven gemeenten, die Christus daarvoor uitgekozen heeft, die eigenlijk typeren het kenmerk van hoe het christendom zich uiterlijk openbaart, hè, door alle eeuwen heen. En wij zijn hier gekomen in Openbaring eigenlijk in de laatste periode, hè, die in feite geschiet vlak voordat Christus wederkomt. En als je dan die brief aan Laodicea leest, laat hem maar alleen maar lezen en er een klein beetje over zeggen. Dat staat in Openbaringen hoofdstuk 3, vers 14. Vers 14. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Ja, dit is allemaal nodig, deze hele gemeente. Amen, getrouwheid, waarachtigheid en getuige zijn. Het begin der schepping Gods. Dat wordt dus aangevallen in die tijd. De hele scheppingsleer van de Bijbel wordt aangevallen. Nou, als dat niet in onze dagen is, ik weet het niet. Ik weet uw werken, vers 15, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet? Zodan, omdat gij lauw zijt, nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Een kenmerk van de christenheid die leeft voor de wederkomst van Christus, in die periode, in die laatste periode, is dat zij niet heet zijn, nog koud zijn. Ze zijn lauw. Ze zijn met zichzelf bezig. De zondag zijn ze als het ware aan het rallykicken. Gaan ze naar de soos. Gaan ze naar de DJ die op het podium staat en lekkere slimme muziek weet te spelen. Waar ze op kunnen dansen en springen en klappen en handen juichen en noem maar op. Maar het heeft niks met Christus te maken meer. Maar die tijd krijgen we steeds meer en meer. Staat er in vers 16. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog geet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Je zou misschien dat beter kunnen vertalen, want anders denk je dat Christus echt deze hele gemeente daar zo spuugzat van is, dat hij ze gewoon uit zijn mond spuwt. Ja, in het Grieks staat het anders, iets anders vertaald in het Grieks. Het is niet zo kernachtig dat je erop mag rekenen dat Christus hen uit zijn mond zal spuwen. Er zou beter kunnen vertalen. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog heet, nog koud, moet je rekening houden met de mogelijkheid dat ik erover denk jullie uit te spuwen. Je moet rekening houden met de mogelijkheid dat ik erover nadenk, echt, dat ik niks met jullie heb. Hij zegt het niet zo kernachtig als hij hier staat vertaald, ik zal dat doen. Nee, er is de mogelijkheid dat hij het doet. Maar hij zal bijna ieder wikken en wegen, uiteraard. Vers 17. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Dat is een heel goed kenmerk weer van die tijd. Die christenen allemaal, die denken, ja, we zijn rijk. En we hebben ons verrijkt en we hebben aan niets gebrek. Het prachtige is zo dat aan de ene kant het financieel nog zo klopt ook. Want financieel zijn ze rijk. En hebben zich verrijkt. En hebben ze aan niets gebrek. Maar aan de andere kant, ook geestelijk is dat waar. Want ze denken dat ze rijk zijn. Geestelijk rijk zijn. Dat ze alles van de Bijbel weten. En dat ze zich verrijkt hebben. En dat ze geestelijk aan niets gebrek hebben. Maar Christus zegt. En gij weet niet wat er zijn. De ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte. Ze zijn blind voor wie ze zijn. Zijn blind voor de Bijbel. Zijn blind voor het evangelie van de Bijbel. Ze hebben het wel over Jezus, maar het was een karikatuur. In die dagen. Ze kennen de Heer Jezus Christus niet. Zijn daar blind voor. En geestelijk gezien zijn ze ja, jammerlijk. Ellendig. Naakt. Ze hebben niks. Ze zijn arm. Het is een arm evangelie wat van de kansel afkomt. Zet de tv nu vanmorgen aan. En ga kijken wat op de diverse evangelische zenders is te krijgen. Het is gewoon een arm evangelie. Er zit niks in. Dat is het probleem van Laodicea. Dat is het probleem van de gemeente die leeft voordat Christus komt. En wat raadt hij aan? Vers 18, de Heer Jezus. Raad ik u aan voor mij te kopen goud dat in het vuur gelouderd is, wat gij rijk mag worden, en witte klederen opdat gij die aandoet, en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden, en ogen zelf om uw oogleden te bestrijken opdat gij zien moogt. Nou, daar kan je een prachtige uitleg over geven. Daar hebben we de tijd nu niet voor. Wat het goud wil zeggen. Hè, dat over de hemel spreekt. Hè, en dat je dan echt rijk wordt. En die witte klederen. Wat over je praktische levenswandel onder andere ook gaat. Zodat de schande uw naaktheid niet zichtbaar wordt. En ook zelf dat opeens je de ogen open gaat. En ziet dat je evangelie wat je hoort. Maar een heel arm evangelie is. En dat die Jezus die verkondigd wordt, niet de Jezus is van de Bijbel. Ook al staat die prediker te jobhoppen daar op de kansel. En dan zeggen van in de naam van Jezus dit, in de naam van Jezus dat. Het is gewoon ergernis om daarnaar te luisteren. Vers 19. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dat hebben ze tegenwoordig nodig, die christenen. Ze moeten zich bekeren. Ja, bekeren. Dat is echt iets, een woord voor gelovigen. Gelovigen die zich te bekeren van hun weg. Een ongelovige die heeft eigenlijk niks te bekeren. Een gelovige moet zich bekeren. En dan vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal hem bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Ten onrechte is het altijd gebruikt als een evangelisatietekst. Ja, maar broeders en zusters, dit is geen evangelisatietekst. Dit is niet een tekst bedoeld voor ongelovigen. Dit is een tekst bedoeld voor een gemeente. Dit is een tekst bedoeld voor de Laodicenzen. Dit is een tekst bedoeld voor de periode van al die christenen die leven in de laatste der dagen. Christus staat buiten de deur. Ze hebben samenkomsten dat ze denken, Christus is hier binnen. Ja, maar Christus is niet binnen. Ze hebben langzamerhand die predikers voor gezorgd. De ware Christus staat buiten voor de deur. En die rammelt op de deur. Die klopt op de deur. Op de deur ook van een hart. Die zegt, doe alsjeblieft de deur voor me open. Maar die samenkomst, daar is Christus niet te vinden. Dat is het kenmerk van de samenkomsten. Van deze periode die aan de wederkomst van Christus voorafgaat onder het christendom. Christus staat aan de deur en die klopt. Hij staat buiten. Hij is helemaal niet binnen. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja. Je moet wel een oor hebben dan. En willen horen hiernaar. Zo ook Paulus aan de gemeente van Korinthe predikt. Jullie moeten er wel naar willen horen. Ja, de samenkomsten van tegenwoordig. Die lijken wel heel erg sterk op de schildering die wij hier in de brief aan Laodicea daarvan krijgen. He. Het is niet een geestelijk samenkomen, het is een zielig samenkomen. Het gaat niet zozeer om de geest van God, maar het gaat om de ziel van de mens. En de mens staat in het middelpunt. Het gaat ook helemaal niet om het geloof tegenwoordig in een samenkomst. Het gaat niet om het geloof, het gaat om het gevoel. Je moet zo opgejut worden en zo'n feeststemming worden gebracht. Of je nou naar de disco gaat of naar zo'n samenkomst, dat moet natuurlijk niet uitmaken. Je moet vreugdevol naar buiten lopen dat je een goed gevoel hebt. Maar dat is geen geloof. Het brengt je geen haar verder. En dat is een beetje het probleem van tegenwoordig. Maar ook was dat het probleem zeker, wel niet zo in de Korinthische gemeente, dat ze natuurlijk wel die valse apostelen hadden, Ja, indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die we niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Dat was in de Kentische dagen zo. En dat is in onze dagen ook zo. Men verdraagt dat allemaal zeer wel. Maar het is wel een andere evangelie, een valse evangelie. En hier dan in Korinthe gebracht door valse profeten. Ik, vers 5, ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Maar hij gaat zich er wel mee vergelijken. Hij zegt, ik acht toch niet volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Voor die eminente apostelen. Zo kan je het ook vertalen, hè? Het woord eminent. Het zijn eminente apostelen. En zij dachten dus, hoofdstuk 10, vers 12. Ze dachten dus dat zij nog boven de apostel Paulus stonden. Want we durven ons niet tellen onder of stellen naast sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Maar ze meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf zonder het zelf te begrijpen. Zo goed vinden zij zichzelf. Onvergelijkelijke apostelen, eminente personen. Laat me niet lachen, zegt de apostel Paulus. Hij zegt, ik acht volstrekt toch niet te hebben ondergedaan voor hen. En dan vers 6. Ben ik dan al onervaren in het spreken? En dan zeggen ze dus van hem, hij is onervaren in het spreken, joh. Zijn spreken betekent helemaal niks. Zijn verschijning is zwak. Zijn brieven zijn gewichtig enzovoort. Maar zijn verschijning, als je hem ontmoet, hij is zwak. Zijn spreken is helemaal niks. Ja, waarom? Paulus zegt, ik wil niet in de retorica afstuderen en een retorische toespraak houden. Zo kwam hij. Hij kwam niet met schittering van woorden, hè. In 1 Korinthe 2, hè, hebben we vorige keer gelezen. Zo kwam hij niet onder de Korinthiërs. Hij wilde niet als het ware daarin laten zien en zich meten met allerlei Grieken. Hè, die in de retorica heel goed bedreven waren. Dat wilde hij niet. Hij wilde niet retorisch mooi spreken. Helemaal niet. Ben ik dan al onervarend spreken? In kennis ben ik het niet. Nee, hij had kennis van God. En alles moet getoetst worden natuurlijk. Hè, aan de kennis van God. Al die schansen. Al die leringen, al die bolwerken, al die bedenksels, nou, die halen vaak de kennis van God weg. In kennis ben ik het niet, maar we hebben die allerszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt. Wat heeft hij gedaan? In alle opzichten heeft hij dat gedaan. En wij hebben ook de opdracht om, net als Paulus hier, die geestelijke strijd streed, ook die geestelijke strijd te strijden. In onze dagen. En te laten zien dat we, ja, als het ware Christus strijders zijn, naar voorwaarts gaan. En dat we net als Paulus, ja, dan wel degelijk het zwaard des geestes opnemen tegen deze bolwerken. Ja, ik zou nog eigenlijk iets heel anders willen verkondigen, maar ik denk dat ik daar een uur voor nodig heb. En dat is over die reine maagd, over de bruidsgemeente. En dan moet ik ook met u gaan enzovoort naar het hemels Jeruzalem. En dat vergelijken met de hemelse gewesten, wat in de Efezebrief staat enzovoort. Dat heeft allemaal te maken, want die stad, hè, die hemelse gewesten, dat is een bruid. Hè, die daalt als een bruid neder. Tja, maar dat gaan we niet doen, want het is veel te laat. Dat doen we 3 oktober. 3 oktober is een mooie dag daarvoor. Goed, we gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat wij zo deze ochtend eigenlijk toch wel een heel scherp beeld gekregen hebben vanuit verschillende schriftgedeelten over de dag, over de dagen waarin wij leven. En we zien daar wel een hele sterke ontwikkeling in, die wel heel sterk gaat lijken op Laodicea, die sterk gaat lijken, zoals Paulus ook, die laatste dagen heeft afgeschilderd. En ja, Jezus, dan weten we dat wat er om ons heen geschiet, allemaal door uw geest is voorzien. En dat, ja, toch heel wat mensen heel sluw van die loutere toewijding aan u worden afgetrokken. En in plaats dat leidt tot een verhoging van u en een verheerlijking van u, dat mensen nog meer eerbied voor u gaan hebben en voor uw plan, waar we in een klein onderdeel mogen vormen door genade, ja, Jezus, dan verdwijnt gij zelfs zo op de achtergrond dat gij zelfs buiten de deur van hun leven en buiten de deur van hun samenkomen staat. En dat u dan alleen maar klopt. En u klopt dan door ons. Heer, wilt u ons daarvoor de moed geven dat wij dat evangelie van wat we van u hebben ontvangen, die goede boodschap,
dat we die blijven verkondigen. En dat we blijven kloppen op harten van mensen. Om ze te waarschuwen waar ze mee bezig zijn. Dat zij zich niet moeten laten verleiden. Dat ze niet moeten zien op wat voor ogen is. Dat ze verder moeten kijken. Dat ze alles moeten toetsen aan uw woord. En moeten toetsen aan u. En alles onder gehoorzaamheid aan u moeten brengen. Al die redeneringen. Al die bedenksels. Heer Jezus. Dan alleen kunnen ze worden geslecht als ze krijgsgevangen worden gemaakt. En we ze overleveren aan u. Heer Jezus, wilt u ons zo gebruiken? Ook in de zomer die voor ons ligt. Als we geen Bijbelstudie hebben, dat we wel met uw woord bezig zijn. En vol zijn van uw woord. Vol zijn van uw evangelie. En zo ook weten om te gaan, krachtig, met dat zwaard. Dat geestelijke zwaard. En dat we niet terugdeinzen voor de tegenstander. Maar dat we, ja, mensen als het ware zo kunnen waarschuwen. En voorwaarts gaan, Heer, in die geestelijke strijd. Heer, geef ons zo daar genade voor. En breng ons ook weer vanavond en later van de zomer, 3 oktober, weer bijeen. Heer Jezus, geprezen zij uw naam. Amen.